De afgelopen week, toen hebben Annette en ik het vakantie gehad. En zo was het dat ik afgelopen donderdag op de mooie groene weide liep. On England's greenest hills. En dat was ook inderdaad heel mooi. De heuvels in Engeland. Ik liep daar tussen de schapen door. Want zoals u misschien weet, hebben ze daar in Engeland heel veel public footpaths. Dat zijn voetpaden die voor iedereen toegankelijk zijn. Maar die gaan ook dwars door de landerijen en door de weilanden en door de akkers heen. En dan kun je dus inderdaad te kust en te keur wandelen. Nou, dat heb ik gedaan. En dat was mooi. Alleen, toen trof het mij inderdaad dat het nog zo mooi groen was. En dat ik daar in alle vrijheid zoveel schapen zag lopen. Ik liep daar gewoon tussendoor. En toen kwam ik vervolgens bij een hek, maar dat stond gewoon open. Dus met andere woorden, die schapen hadden alle ruimte. En als je daar dan loopt, ja, dan kan het ook niet anders. Dan denk je toch ook aan wat Bijbelse uitspraken. Dan denk je aan schapen. Dan denk je aan de weide. En ik moest vooral denken aan het feit, want zo zag het er ook uit, dat die beesten het daar heel goed hadden. Er was gras genoeg. Ze hadden zogezegd leven en overvloed. Nou, dat is ook precies de term die de Bijbel gebruikt in de context als de Heer Jezus spreekt over de goede herder. Ik moest ook trouwens denken aan dat bekende Engelse lied. Ik weet niet of u dat kent, Jeruzalem. Wat er een beetje van uitgaat dat de Heer Jezus ooit, voordat hij het openbaar is opgetreden, met zijn oom Jozef van Arimathea naar Engeland is geweest. Want die Jozef, dat zou een tinhandelaar zijn geweest. En die heeft veel geld verdiend. En dat het lam van God dus ook in Engeland zou zijn geweest. Daar zijn hele boeken al vol geschreven. De Bijbel zegt er helemaal niets over, dus daar laten we het ook maar bij. Alleen de Engelsen hebben daar ook een mooi lied van gemaakt. Dat wellicht dat nieuwe Jeruzalem op de groene heuvels van Engeland wordt gebouwd. En het is ook wel, nou ja, het is ook wel een beetje dat je dan snapt hoe dat zit. Want vanuit Engeland was namelijk de gedachte, dan is de blijde boodschap van het evangelie ook in het Westen verkondigd. En die is vanuit Engeland ook naar Amerika toegegaan. Ruim 200 jaar geleden. En niet voor niks is de uitspraak die de Amerikanen nog steeds hebben, God bless America. Dat vindt zijn oorsprong ook daarin. In de gedachte dat het heil inderdaad ook daar naartoe zou zijn gegaan. De Bijbel zegt daar verder helemaal niets over. Ik denk eerlijk gezegd dat het zich concentreert rond Israël en rond het echte Jeruzalem. Maar dat terzijde. Alleen dan is er inderdaad sprake, als je dan dat lied een keer kent, hebt gehoord en kent, over de groene heuvels van Engeland. Nou ja, dat is ook inderdaad zo. En dat is mooi. Maar ik wilde vanochtend even stilstaan bij dat aspect wat de Heer Jezus noemt, als hij het heeft over de goede herder, dat zij leven hebben en overvloed. En laten we eerst maar eens beginnen met het lezen van Johannes 10. Dan hebben we de context even te pakken en dan willen we daar wat nader op inzoomen. Johannes hoofdstuk 10. Dan lezen we eerst maar vanaf vers 1 tot 16. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. En dan gaat hier Jezus het opnieuw zeggen. Jezus dan zeide opnieuw tegen hen, voorwaar ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskoor zijn, ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen en dat zal worden één kudde en één herder. Tot zover. Ik ben de deur, lezen we in vers 9. En als iemand door mij naar binnen gaat, is natuurlijk een misverstand. Want dat zou betekenen dat je de schaapskooi ingaat. Maar de setting van Johannes 10 is nu juist dat de schapen in de schaapskooi zitten en dat de herder komt, dat die door de deurwachter naar binnen gelaten wordt, want hij is de goede herder, geen huurling, want een huurling gaat via een andere weg naar binnen. De goede herder gaat naar binnen, roept de schapen en ze kennen zijn stem en vervolgens neemt hij ze mee naar buiten, de schaapskooi. En dan klopt het er ook. Ik ben de deur. Als iemand, en beter zouden we neer kunnen zetten, als iemand door mij ingaat, door die deur gaat, dan zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En dat is buiten. Met andere woorden, ons kinderliedje wat aanpassen. Jezus is de goede herder. Niet brengt mij veilig in de stal. Leidt mij veilig uit de stal. Want dat is eigenlijk het beeld van Johannes 10. Hij brengt je naar buiten. Ja, dan word je behouden. Dan zal je ingaan en uitgaan en weide vinden. Ingaan en uitgaan en weide vinden. En het is wel mooi dat dat vers eigenlijk in vers 10 herhaald wordt. Want vers 9 en 10 zijn eigenlijk twee versen met dezelfde betekenis. Hij is de deur. Als iemand door mij gaat, zal hij behouden worden. Ingaan, uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen om te stelen, te slachten en verloren te gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. En ingaan en uitgaan, dat is hetzelfde als leven hebben. Weide vinden, dat is overvloed hebben. En het is ook misschien wel logisch dat ooit de gedachte is ontstaan van ja, de schaapskooi in en weer uit, vanwege ook die term ingaan en uitgaan. Want dan zou je denken, nou, de schaapskooi in, de schaapskooi uit. Maar dat betekent het niet. We gaan door de deur. Dat is inderdaad door de deur gaan, door die opening. Maar ingaan en uitgaan, dat betekent gewoon leven. Dat is namelijk een manier van spreken die in de Hebreeuwse tekst meerdere malen voorkomt. Ik lees u een paar teksten om te laten zien dat dat begrip ingaan en uitgaan inderdaad niet betekent ergens naar binnen en dan zit je binnen en dan vervolgens moet je weer naar buiten. Nee, maar het betekent gewoon leven. En het staat voor het leven. Er staat in Deuteronomium 31, en dat zijn woorden van Mozes. Daarop is Mozes deze woorden tot heel Israël gaan spreken. En dan zegt hij, moet je horen, ik ben heden 120 jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan of ingaan. Deuteronomium 31, vers 1 en 2. Ik ben 120 jaar oud en daar is hij aan het einde van zijn leven gekomen, vlak voordat ze het beloofde land ingaan. En dan houdt hij een toespraak en dan zegt hij, nou ik ben 120, ik kan niet meer uitgaan of ingaan. En wat hij eigenlijk zegt, het leven is voor mij voorbij. Het leven is ten einde gekomen. Want de Heer had ook tegen hem gezegd, jij zult de Jordaan niet oversteken. Dus het leven van Mozes is voorbij. Leven. In 1 Koningen, daar gaat het over Salomo. 1 Koningen 3 vers 7. Salomo is koning geworden en dan spreekt hij met de Heer over zijn koningschap en over nou, wat dat voor hem gaat betekenen. En dan stelt hij zichzelf ook heel nederig op ten opzichte van de Heer. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, 1 Koningen 3 vers 7. Nu dan, Heere, mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. Ik ken het leven nog niet. Ik weet nog niet hoe dat leven helemaal in... Ik ben nog een jonge man. Ook hier weer diezelfde uitdrukking. Ik weet niet uit of in te gaan. Ik moet het leven nog ontdekken. En een bekende psalm, waarvan u misschien wel dacht, wat betekent dat toch? Psalm 121, die eindigt met de woorden, de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Nou, nu snap je wat dat bedoelt, wat bedoeld wordt. De Heere zal uw leven bewaren. Uw uitgang en uw ingang. Van nu aan tot in eeuwigheid. Ja, dat zegt de Heer in de context van hoe hij zijn volk Israël leidt en bewaart. En hen het leven geeft. Maar niet alleen in het Oude Testament komen we die uitdrukking tegen. Ook in het Nieuwe Testament lees je bijvoorbeeld in Handelingen 1, vers 21. Dat Judas heeft zichzelf het leven genomen. En er moet een 12e apostel, een 12e discipel worden toegevoegd. Die ook een apostel zal zijn. Nou, wie moet dat worden? Dan spreken de discipelen daar met elkaar over en dan zeggen ze, dat moet iemand zijn die de Heer Jezus gekend heeft. En dan staat er in vers 21, het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn, gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uitging. Gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons leefde. Hier zie je dus weer diezelfde uitdrukking. En in Handelingen 9 komt hij nog een keer voor. Handelingen 9 vers 28. Dat gaat over Paulus. Net na zijn bekering uit Damascus gaat hij naar Jeruzalem toe. En dan mengt hij zich daar, of dan komt hij in contact met de discipelen. In vers 28 staat er dan, en hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. Ja, dan zou je kunnen denken, goh, ze liepen gezellig die stad in en uit. Naar binnen en weer naar buiten. Maar ook hier weer dezelfde uitdrukking. Hij ging met hen in en uit. Hij leefde met hen. Want hij was in contact gekomen met die 12. Dus dat ingaan en uitgaan, ja, dat heeft alles te maken met leven. Nou, en dat is wel een belangrijke, want we lazen in Johannes 10, ik ben de deur, als iemand door mij gaat, want dat is eigenlijk de mooiste vertaling, als iemand door mij gaat, dan zal hij behouden worden Hij zal leven, ingaan en uitgaan en weide vinden. Nou, eerste plaats het leven wat je ontvangt. En we begrijpen allemaal dat het natuurlijk gebaseerd is op de persoon van de Heer Jezus Christus. De deur geeft toegang tot het leven. Dus als je door hem gaat, zal je ingaan en uitgaan, het leven ontvangen en weide vinden. Dus twee haakjes, dat woordje leven in het Grieks, dat is ook een bekende, nou ja, ik weet niet of die zo bekend is, maar ik weet in ieder geval dat het een meisjesnaam is, Zoe, dat is leven. En elke keer als ik dat dan denk ik, Zoe, dat is wat. Maar dat is ook inderdaad wat, want het gaat over het leven. Het leven dat God geeft, Zoe. Dat is wat. Doordat hij de deur is. Ga door hem. Wat moet ik doen, zegt die stokbewaarder, die gevangenbewaarder tegen Paulus. Als die gevangenis in aardbeving heeft gehad. Wat moet ik doen om behouden te worden? Dan zegt Paulus, vertrouw op de Heer. Hij is de deur. Ga door hem. En je ontvangt het leven. Je mag leven. En dat is niet alleen alles. Zo van, nou dan heb je het leven. Succes er verder mee. Nee, maar er wordt wat aan toegevoegd. En in vers 9 staat er dan, dan zal je leven en weide vinden. Dus twee haakjes, dat maakt dus wel duidelijk dat in de schaapskooi geen leven is. Nou, dat is ook geen leven. Op elkaar gepakt. Moet je zien, al die poep en die stront op de grond. Had ik trouwens ook last van daar in die groene weide. Want je moest goed te kijken waar je liep. Maar je zal leven en weide vinden. Dat betekent de ruimte in. Die groene weide inderdaad. Weide vinden. Ja. Weiden. Dat heeft alles te maken met schapen. Dat heeft alles te maken met het werk van een herder. En dat heeft ook alles te maken met wat de Bijbel daarover zegt. Misschien kunt u even met me mee bladeren naar Ezechiël. Ezechiël 34. Daar lezen we een aantal versen. En die gaan ook inderdaad over de herder die de schapen weidt. Ezechiël hoofdstuk 34. En dan begrijp je meteen, als de Johannes 10 leest, waar de Heer Jezus spreekt. En dan spreekt hij niet zomaar tegen de mensen, maar in ieder geval tegen de mensen die wat sceptisch waren in wat er in Johannes 9 is gebeurd. Voor mij was dat de genezing van de blindgeborene. Heb ik dat goed? Ja, de genezing van de blindgeborene. En dat waren vooral de priesters en de schriftgeleerden die daar nogal wat... Wat moeilijk over deden. Wat daar gebeurd was. En juist in die context spreekt hij over de herder. Ingaan en uitgaan en weide vinden. En die schriftgeleerden en die overpriesters en die fariseeën, die wisten heel goed wat de Heer Jezus bedoelde. Want die kenden Ezechiël 34 ook. Lees vanaf vers 1. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders, zo zegt de Heere. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op. U kleedt u met de wol. U slacht het vet gemeste. Maar de schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug. En het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid, zonder herder. Ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak zijn mijn schapen verspreid. En niemand die naar ze vraagt... Niemand die ze zoekt. Ja, dat is natuurlijk een geweldige aanklacht. Tegen de herders. Die de schapen niet weiden. Want dat lazen we in vers 2. Moeten de herders de schapen niet weiden? Nou, dat is wat de goede herder dus wel doet. Hij is ook nog eens een keer de deur. Hij is de herder en de deur. En neemt de schapen mee, geeft ze het leven en laat ze weide vinden. Ja. In vers 14 van Ezechiël 34, daar staat het ook heel nadrukkelijk. Wat doet de goede herder wel? In goede weide zal ik ze weiden. En op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Niet van Engeland trouwens. Ze zullen daar neerliggen in goede weideplaats. Ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden. Ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. Het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige woorden. Maar dat is de toekomst. En dat is de persoon van de Heer Jezus. Die inderdaad een aanklacht heeft tegen de leidslieden van het volk. Want een herder is, zou je kunnen zeggen, de leidsman van de schapen. De herder is de leidsman van het volk. En dat beeld wordt in de Bijbel over dat volk van Israël vele malen bevestigd. Ik noem zo even een enkele tekst, hoef het nu op te zoeken. Psalm 77, vers 20. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Toen ze uit Egypte werden geleid. Toen was daar de herder, dat was de Heere God zelf. Door de hand van Mozes en Aaron leidde hij de kudde. Psalm 78, vers 52. Hij liet zijn volk als schapen wegtrekken uit Egypte. En leidde hen als een kudde door de woestijn. Dat deed de Heere. Die was de herder. En het mooie is, toen zijn ze bevrijd uit die stal, zullen we maar zeggen. Maar in de toekomst zal het weer gaan gebeuren. Zo enkele teksten. En wellicht dat u zo bekend in de oren klinkt, maar even voor dat beeld. Wat zegt de Bijbel over herder en weide? Jesaja 40, vers 11. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen, in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En Jeremia 31, vers 10. Hoor het woord van de Heer, heidenvolken, verkondigt het in de kustlanden van verre en zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. En Micha 2, vers 12. Dat is zeker een mooie tekst, ook met betrekking tot de toekomst. Ik zal u, Jacob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als de schapen van Bosra. Als een kudde midden in zijn weide. En het zal er gonzen van de mensen. De doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. De Heere gaat aan de spits. Toen ik deze tekst las, toen dacht ik, dat is ook wel een heel mooi beeld. Wat er in de toekomst gaat gebeuren. Zeker in de context van de goede herder die de schapen uit de stal haalt. Want ik weet niet in hoeverre u enig idee heeft van de toekomst, ook voor Israël. Maar ze zijn nu verstrooid en ze zullen nog meer verstrooid worden, maar ze zullen bijeengebracht worden. Op een veilige plaats. En die veilige plaats is per definitie dan even de stal. Ja, stal is misschien geen goed woord. Want heel vaak, wij denken dan aan een gebouw. Maar heel vaak was het ook een beschutte plek. Of een soort spelonk uitgehouden in de rots. Waar ze inderdaad veilig waren. En dan was er een kleine opening gemaakt. Met een stenen muurtje of iets dergelijks. En dat was dan de deur. Nou, en als je dan leest, het overblijfsel van Israël zal ik bijeenbrengen. Ik zal ze samenbrengen als schapen van Bosra. Bosra, dat is ook de plaats waar de koning straks als hij vooruit loopt met de schapen achter zich aan naar het beloofde land toe zal gaan in de toekomst, als Jeruzalem verwoest is. Wie is het die daar komt van Bosra met zijn kleed gedrenkt in bloed? Ja, dat is de overste leidsman. Bosra, dat ligt in Edom, bij Petra. En Bosra betekent, hoe is het toch mogelijk, eigenlijk twee betekenissen, sterke vesting, maar het betekent ook schaapskooi. En ik denk inderdaad dat het best zo zou kunnen zijn dat in die sterke vesting, ik weet niet of hier mensen wel eens in Petra zijn geweest of plaatjes hebben gezien, in die sterke vesting, waar ze veilig zijn, waar er één opening is, waar volgens mij als het ware niemand anders de deur kan zijn dan de Heer Jezus Christus, die hen door de deur naar buiten leidt en dan ze het leven geeft en ze weide laat vinden. Ja, in het beloofde land. Geweldige beelden. En als je dat dan bedenkt, dan denk je, wat is dat woord van God ook kloppend en passend. Al was het maar met gewoon de betekenis van de woorden die het zijn. Maar het heeft in ieder geval te maken, dat wordt wel duidelijk, dat schaapskooi, dat die schapen, dat die herder in de Bijbel alles te maken hebben met het volk van Israël. Hij haalt ze uit de schaapskooi. En in die context zegt Paulus tegen de Galaten: hij heeft zichzelf gegeven voor onze zonde, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. We worden uit de Galaten, gelovige Joden, worden uit die slechte wereld getrokken, die schaapskooi, en ze worden in het leven gebracht, in de ruimte gesteld. En dat is dus precies waar de Bijbel over spreekt. En als wij het hebben over de goede herder, dan hebben we het over Psalm 22, de leidende knecht. De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Maar hij is niet alleen de goede herder, hij is ook de grote herder. De God nu van de vrede, de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, heeft uit de doden teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Hij is de opgestaande, de grote herder. Psalm 23. Hij leeft en geeft leven. En vervolgens hebben we nog Psalm 24, die spreekt over de opperherder. En Petrus die zegt, als de opperherder verschijnt, dan zult ook u de onverwelkelijke krans van de heerlijkheid verkrijgen. Dat is de toekomst. Hij is de herder. Maar heb wel in de gaten dat herderschap en herderen en schapen en de schaapskooi en dus ook wat er in die context gezegd is, in en uitgaan, weide vinden, leven hebben en overvloed. Ja, dat staat allemaal in de context van Gods handelen met zijn volk Israël. En heel zwart-wit gezegd, gewoon letterlijk, zoals de Bijbel tot ons komt, heeft dat geen betrekking op u en mij. Hoe graag u ook een schaapje zou willen zijn, u bent het niet. Hoe graag u misschien ook de Heer Jezus als de herder ziet, hij is het niet voor u. Nee. De context is inmiddels wel duidelijk. Dat is die voor dat volk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de beeldspraak die ook gebruikt wordt natuurlijk niet van toepassing mag zijn op je eigen persoonlijke leven. Want natuurlijk is dat zo. Ja, maar dat is nou juist het mooie ook van Gods woord. Aan de ene kant is er altijd een letterlijke betekenis. Maar die letterlijke betekenis komt voort uit een principe. Het principe wat God is. Wie God is en hoe hij handelt. En dat principe bij de Heer God, dat verandert namelijk niet. Ja, in de context van zijn volk Israël heet dat herder en schapen. Die hij bevrijdt. Hij zoekt ze op. Hij verbindt hun wonden. Wat verloren was, zoekt hij. Als ze honger hebben, geeft hij ze te eten. Als ze dorst hebben, geeft hij te drinken. Hij geeft ze het leven. Hij brengt ze in de grazige weide. Hij voert mij zachtkens aan stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Ja. Maar dat principe, dat past God toe op al zijn handelen. Alleen daar hoort niet het woord herder en schapen bij. Maar voor ons, als ik dat zo mag zeggen, heeft dat te maken met het lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden. Eén met hem. Maar wat doet hij? Wat heeft hij als hoofd voor gezorgd? Hij heeft voor gezorgd dat dat lichaam het leven heeft ontvangen. Want we zijn één met hem geworden. Dat dat lichaam in overvloed kan leven. Met alle geestelijke zegeningen gezegend. Dat principe blijft. Alleen worden andere woorden voor gebruikt. En dat is belangrijk om in de gaten te hebben. Hij is de goede herder. Een paar dingen over die goede herder. Nogmaals, dat gaat dus over de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat is belangrijk. Om inderdaad in de gaten te hebben. Wat staat er dan? Nou, dan staat er, hij is de goede herder. Niet een gewone herder. Niet een herder. Maar de goede. Dat is trouwens zo'n extra bijvoeglijk naamwoord wat wel vaker in de Bijbel voorkomt. Want in de Bijbel is sprake van het licht. Maar als het over de Heer Jezus gaat, dan gaat het over het waarachtige licht. Het ware licht. Zo'n extra bijvoeglijk naamwoord wat even de focus zegt, niet zomaar licht. Nee, niet zomaar een herder, de goede. Denk ook aan de wijnstok. In de Bijbel is sprake van wijnstokken. Mannen van Juda zijn wijnstokken. Maar de man van Juda, de persoon van de Heer Jezus Christus, is de ware wijnstok. Ook weer een extra bijvoeglijk naamwoord. De ware wijnstok. Of wat dacht je van steen? Ook Joodse mensen, het volk van Israël, wordt gezien, ook Petrus schrijft dat, laat u gebruiken als stenen, omdat de Heer God het huis kan bouwen. Maar er is maar één levende steen. De levende steen. En dat is Christus. Hij is dus die ene, de goede herder. Hij is de ik ben, die tot de zijne kwam. We hebben dat al gezien in Johannes 10. Hij gaat door de deur, de schaapskooi binnen en roept de schapen bij naam. En degene die hem toeboren, die kennen zijn stem. Wat zegt Johannes 1? Hij kwam tot de zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Zie je die herder als het ware die schaapskooi binnengaan en hij roept de schapen, maar die schapen doen net alsof ze zeggen, ja, maar jij bent onze herder niet. Ze luisteren niet. Ja, een enkeling. Maar allen, staat er dan in Johannes 1 vers 12, maar allen die hem aangenomen hebben, die dus wel luisteren naar de stem van de herder, die hem herkennen als de goede herder, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Hij is de herder. Hij geeft leven. Hij brengt ons naar buiten, waar we weide mogen vinden. Hij is de goede herder. Ja, in tegenstelling tot andere herders die dieven en rovers zijn. Er staat in Jeremia 2, vond ik zo'n mooie tekst. Die priesters zeiden niet, waar is de Heere? En zij die de wet hanteerden, kenden mij niet. Die herders kwamen in opstand tegen mij. En de profeten profeteerden namens de Baal. Zij gingen achter dingen aan die niet van nut zijn. Ja, dat zijn herders. Met een kleine h. Maar de goede herder, dat is degene die de ware is. Die het woord verkondigt. En de schapen luisteren naar zijn stem. We hebben het net gezien in Ezechiël 34. De goede herder is niet alleen maar zomaar een herder. Nee, hij zet zijn leven in voor de schapen. Weet u wat dat zelfs betekende? Dat de herder schaap werd. Moet je nagaan. Die herder, die goede herder, die het leven geeft, heeft dat gedaan door zelf eerst schaap te worden. Zie het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, dat is even wat anders dan die herders die zich voorzien van het beste, van het vette. De herder zet zijn leven in. Dat is ook wat de Heer Jezus zei, hè, toen hij dat volk zag. Toen hij de menigte zag, was hij met ontferming bewogen. Want de mensen waren vermoeid en verstrooid, zoals schapen die geen herder hebben. Nee, hij is gekomen en ze horen zijn stem, ze volgen mij. En hij geeft hun het eeuwige leven. De goede herder. Voor hem doet de deurwachter open, staat er. Hebben we gelezen. Vers 3. Voor hem doet de deurwachter. Er is dus een soort deurwachter. En als de goede herder komt, ja, die heeft recht om naar binnen te gaan. Nou, dan zijn er verschillende gedachten over die deurwachter. Dat zou Johannes de Doper geweest kunnen zijn. Als de heraut die hem aankondigde. Kijk, daar is hij. Maar andere gedachten zijn dat het de Heere God zelf of zijn Heilige Geest is. Die door het profetische woord nauwkeurig een signalement gegeven heeft. En dan is daar die herder. En dan wordt hij herkend. Ja, dat is hem. En de deurwachter laat de goede herder binnen. Maar ik vond nog een andere uitleg en die vond ik eigenlijk ook wel mooi. En heel veel uitleggen, het is niet zwart of wit, maar hebben vaak raakvlakken. Dat is namelijk dat die deurwachter, die open doet voor de goede herder, dat dat bijvoorbeeld de wet van Israël zou kunnen zijn. En ik vond het wel een mooie gedachte, want die deurwachter ziet toe op de kudde. Is dus zogezegd een toezichthouder. Totdat de goede herder komt. Een toezichthouder. En dan staat er in Galaten 3 vers 24. Zo is de wet onze leermeester geweest tot Christus. Dus tot die goede herder was de wet de leermeester. Opvoeder letterlijk. In het Grieks pedagogos. We herkennen daar het woord pedagoog in. De wet was een opvoeder. En nou was het natuurlijk zeker in de Romeins-Griekse wereld zo, dat kinderen heel vaak werden opgevoed en bewaakt, zou je kunnen zeggen, in de goede zin van het woord, niet door de vader en moeder zelf, maar heel vaak door ingehuurde, wij zouden ze, in deze tijd noemden ze dat slaven, maar er werden mensen ingehuurd om de kinderen op te voeden en voor ze te zorgen, et cetera. En die hadden dus een opvoedende en bewakende taak. Net zoals de wet. De wet heeft namelijk ook een bewakende en opvoedende taak. Want die wees in alles naar Christus. Ja. En toen ik dat bedacht, toen dacht ik, hé, wacht eens even. Die wet is een opvoeder, een pedagoog. Maar een soortgelijk woord komen we in de Efezebrief ook tegen. En dan heeft het met de gemeente te maken. Het lichaam van Christus. Want aan het lichaam van Christus zijn gaven gegeven. Apostelen, profeten. En sommigen als herders en leraars. En een leraar heeft natuurlijk ook alles te maken met opvoeden. Dat wordt niet hetzelfde woord als pedagoog wat daar gebruikt wordt. Maar het woord didaskolos, een leraar. En toen dacht ik, dat is wel mooi. Want de wet is een pedagoog geweest. En pedagogiek, dat betekent opvoedkunde. Dat er geleerd moet worden. Nou, de wet was daarin dus richtinggevend. Vervolgens is die wet tot Christus gegaan. Tot de goede herder. En toen is die wet als het ware vervuld. Want die bleek inderdaad in Christus de grote opvoeder. Maar vervolgens wordt tegen de gemeente, tegen u en mij gezegd, dat aan die gemeente gaven gegeven zijn. En dat zijn mensen die een bediening hebben. Sommigen als herders en leraars. Dat is één. Er staat namelijk niet sommigen als herder en sommigen als leraar. Nee, maar je kan dus eigenlijk lezen sommigen als herder en leraar. Maar je kan het ook omdraaien en zeggen als leraar en herder. Want die twee hebben namelijk alles met elkaar te maken. En het is wel mooi, want hier in Efeze 4 vers 11 waar dat staat, daar staat dus het woord herder. En dat is de enige keer dat het woord herder in het Nieuwe Testament van toepassing is op de gemeente, het lichaam van Christus. We hebben het er net al heel veel gehad over die herder. En we hebben gezien dat heeft alles te maken met Gods handelen met zijn volk. En één keer wordt het woord herder gebruikt in de context van de gemeente, het lichaam van Christus. En dan is het dat er herders en leraars, nou, we weten inmiddels wel wat een herder is en wat zijn taak is, maar dat wordt gecombineerd met degene die de didactiek goed in de gaten heeft. En de didactiek, dat heeft te maken niet dat je opvoedt, want dat is een gegeven, maar de didactiek gaat erover hoe je dat dan doet. En dat is dus een belangrijke gave die aan de gemeente ook gegeven is. Herders, die leiding geven, die vooraan gaan, die richting geven. Nou, noem alles, alle kenmerken van de herder maar op. En leraars. Hoe je het beste kan leren. De gaven aan de gemeente. Die leraar weet precies hoe er geleerd wordt. Die herder weet precies waar hij de schapen naartoe brengt om het te laten eten, zodat het groeit en volwassen wordt. Dat is een taak van de herder, hè? Die herder zorgt voor voedsel. Psalm 23. Hij leidt mij aan grazige weiden. Hij brengt mij aan stille wateren. Hij richt voor mij een dis aan. Nou, noem het maar op. Overvloed geeft die herder. En die leraar, ja, dan komen we natuurlijk bij een soort geestelijk aspect daarvan. Die leraar zorgt daar ook voor. Die zorgt ook voor voedsel. Die zorgt dat er in overvloed gegeten kan worden. Dat er in overvloed gedronken kan worden. Dat de gelovige zich voedt met geestelijk voedsel. Wat is het gevolg? Psalm 23 zegt het al, hè? De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dat is mooi dat je dat als gelover in deze tijd ook mag zeggen. De Heere is mijn herder en leraar, want hij heeft daarvoor gaven gegeven aan de gemeente. Mij ontbreekt niets. En dan maken we het cirkeltje rond, want dan komen we bij die tekst uit waar we begonnen in Johannes 10. Ingaan en uitgaan en weide vinden. Hij geeft u en mij het leven en de overvloed. En hij gebruikt daarvoor, want zo praktisch is de Heer, heeft de Heer het dan geregeld. Hij gebruikt daarvoor herders, leraars. Ja, hij geeft overvloed. Heb u enig idee hoeveel overvloed u heeft? U bent de weide ingegaan. Door de deur, het leven, door Christus, bent u in de ruimte gekomen. En dan heb je het leven en overvloed. Je mag het ook anders zeggen, je hebt overvloedig leven. Paulus die zegt in Filippenzen 1 vers 21, het leven, nou, ik moet het anders zeggen, dan blijf ik in dezelfde sfeer. Het leven, zo hé. Dat is mijn Christus. Dat leven is Christus. Te leven is Christus en sterven is winst, zegt Paulus. En hij zegt, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat ten einde toe zal voortzetten. Nou, dat goede werk dat hij in u begonnen is, dat is een werk van leven en overvloed. En hij zal dat tot het einde toe volbrengen. Overvloed. Gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. En nou valt het op zijn plek, hè? Je hebt het leven en overvloed. In hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen. Begenadigd in de geliefde. De verlossing door zijn bloed. De rijkdom van zijn genade. Die hij ons overvloedig geschonken heeft. Efeze 1. Overvloedig geschonken. Leven en overvloed. Met andere woorden. Ingaan en uitgaan op de groene weide. Ja, dat geldt voor de schapen. Voor elk mens, in welke bedeling, in welke aion die ook maar leeft. Dit is het principe wat God hanteert. Dat je mag ingaan en uitgaan en in weide mag vinden. Dat voor elk mens geldt. Het leven is in Christus. En het gevolg is overvloed. Op verschillende vormen, op verschillende plekken, op verschillende manieren. Maar het principe blijft bestaan. Voor u en mij betekent dat ingaan en uitgaan en weide vinden. Ik zou willen zeggen, dat is leven in de hemel. Leven in de hemel. Mij ontbreekt niets. Nee, hij doet mij namelijk nederliggen in grazige weiden en aan stille wateren. Dat doet de Heer. Die geeft jou rust en vrede. Om te genieten van het feit dat niets jou ontbreekt. Als laatste die tekst die ik al aanhaalde uit Efeze 4. Sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten. En nog weer anderen, en dat is voor deze tijd, herders en leraars. Waarom? Om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Leven en overvloed. Totdat we alle komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Paulus die kan niet ophouden met welke woorden hij moet gebruiken. Dat je mag groeien, dat je geniet van die overvloed. Tot de maat van de volheid van Christus. Met de bedoeling dat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door golven en meegesleurd door wind van leer. Door het bedrog van mensen die op listige wijze ons tot dwaling verleiden. Maar dat we ons in de liefde aan de waarheid houden. En in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is. Christus. Dat is dus ingaan en uitgaan. En op die mooie groene weide zijn. En voor mezelf zou ik willen zeggen, ja, heel eenvoudig. Ik mag leven. En dat doe ik in het hemelse land. Waar geestelijk water is, waar geestelijk voedsel is, waar geestelijke rust is, mij ontbreekt niets. Tot zover. Zullen we de Heer daarvoor danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor zoveel rijkdom, voor zoveel rust en vrede, voor zoveel leven en overvloed. Dank u wel dat uw woord dat ook duidelijk maakt. Dank u wel dat uw woord ook voor ons is en dat dat hele woord voor ons is. En dat we mogen genieten van de principes die bij u zijn. Principe dat u niets liever wil dan dat de mens zal leven en overvloed zal hebben. En u geeft het. Dank u wel daarvoor. Wilt u maken, Heer, dat we ons dat bewust zullen zijn. Dat we in die vrijheid, in die blijheid ook inderdaad elke dag mogen staan. En dat als de aardse omstandigheden het soms ons moeilijk maken, dat we aan het principe mogen denken dat u zorgt, dat u leidt. Net zoals die herder. Dat we in geestelijke zin al volmaakt zijn en dat het ons aan niets ontbreekt. Maar dat in de praktische zin wel inderdaad ook mogen weten, u herdert ons. Dank u wel dat dat een grote waarheid is. Die in heel de schrift verkondigd wordt. Letterlijk op uw volk van toepassing is. En de geestelijke principes gelden voor ons allen. Heer, dank u wel. Zo voor zoveel rijkdom, zoveel genade, zoveel vreugde. Dank u wel voor het leven en de overvloed. Amen.